Gezicht op Amersfoort door Bato Baksteen, deel 2 van de Theo Tieland-serie, een Bato Baksteen-productie. Dit verhaal is verzonnen. Ook alle personages zijn bedacht. Elke overeenkomst met bestaande inwoners van Amersfoort is puur toeval. Wat vooraf ging. In deel 1 van de Theo Tieland-serie, Amersfoorts Kabaal, maakten we kennis met de Amersfoortse misdaadverslaggever Theo Tieland, zijn vriendin Marjan, dochter Anouk en de andere redactieleden van de Amersfoorter. Theo's grote tegenstander in het verhaal was de keiharde zakenvrouw Trudy de Visser. Theo heeft een aantal artikelen geschreven over de wanpraktijken bij de aankoop van grond voor de aanleg van een industrieterrein, nadat hij informatie over corrupte ambtenaren kreeg toegespeeld. Kort daarop wordt zijn informante levenloos in de Eem gevonden. Dan ontsnapt Theo zelf de nauwe nood aan de dood. Intussen slaagt hij erin de waarheid te ontdekken over een mysterieuze mishandeling bij de Roelandplaats, een flat in Amersfoort. In dit deel, Gezicht op Amersfoort, vervolgt Theo zijn onderzoek naar de misstanden in het stadhuis. En dan is er ook nog de restauratie van een schilderij, waar niet iedereen blij mee is. Proloog. Het sectorhoofd van de afdeling stadsontwikkeling zou dolgelukkig moeten zijn. Hij heeft de loterij gewonnen en een Porsche gekocht. Een droom die werkelijkheid werd. Bovendien heeft hij een paar weken vakantie. In zijn Porsche rijdt hij door het Ierse landschap waar hij zo van houdt. De verlaten dorpjes, afgelegen boerderijen, kale heuvels en smalle weggetjes zijn een verademing naar de drukte in Amersfoort en de hectiek van zijn baan. Toch blijven gevoelens van onrust hem bestoken. Hij schudt tevergeefs het hoofd om de stekelige gedachten te laten verdwijnen. Het sectorhoofd weet donders goed wat hem dwars zit. De artikelen in de Amersfoorter over de corruptie op zijn afdeling. Het ging om vertrouwelijke informatie over de bouw van een nieuw bedrijventerrein langs de A1. Iemand heeft die gelekt naar een projectontwikkelaar, zodat die er zijn voordeel mee kon doen. Het ingestelde interne onderzoek heeft niets opgeleverd. Daarom is hij ook gewoon op vakantie gegaan. Maar lekker zit het hem niet. Zou de externe deskundige kunnen helpen? Goed idee. Na zijn vakantie zal hij het onderzoek laten opschalen. Het besluit zorgt voor rust. De wespen in zijn hoofd verdwijnen. Het sectorhoofd leunt ontspannen achterover, genietend van het rijden in zijn droomauto door zijn geliefde omgeving. Hij kijkt in de achteruitkijkspiegel en wijkt uit naar de linkerkant van de smalle weg om een motor achter hem te laten passeren. De motorrijder gaat maar half op zijn aanbod in en blijft rechts naast hem rijden. Het sectorhoofd kijkt verbaasd opzij. De motorrijder draagt een gele helm en heeft een t-shirt zonder mouwen aan. Zijn armen zitten onder gekleurde, woeste tatoeages. Onverwacht meerdert de motor vaart. Hij passeert de Porsche en maakt een scherpe beweging naar links. Het sectorhoofd schrikt zich uit apenlazerus, gooit het stuur om, schampt op een haar naar het stenen muurtje opzij van de weg en hij wint met moeite de controle over de auto. Wat een idioot! De motorrijder geeft een dot gas, schiet vooruit en verdwijnt in een zijweggetje. Zeker last van te veel testosteron. Het sectorhoofd voelt de ontspanning terugkomen. Hij fluit een liedje en kijkt tevreden om zich heen. In je eigen Porsche door dit heerlijke landschap rijden, veel mooier wordt het leven niet, denkt hij. Dat klopt. Ongemerkt is er achter hem weer een motorrijder verschenen. Hij heeft het eerst niet in de gaten. Zo gaat het sectorhoofd op in zijn geluksgevoel. Tot een blik in de achteruitkijkspiegel opnieuw de aanblik van een gele helm oplevert. Die gele helmen zijn hier zeker in de mode. De motor haalt hem iets in. Hij ziet de tattoos op de blote armen van de bestuurder. Het sectorhoofd voelt paniek opkomen. De motorrijder zal opnieuw proberen hem van de weg af te rijden. Dan herstelt hij zich. Hij rijdt niet voor niets in een Porsche. Tegen de snelheid van zijn wagen kan een motor heus niet op. Het sectorhoofd drukt het gaspedaal diep in en constateert tevreden dat de afstand tussen hem en de gehelmde motorduivel ziender ogen toeneemt. Hij gaat zo op in zijn race met de motor dat het bord langs de kant van de weg dat waarschuwt voor een scherpe bocht hem volkomen ontgaat. Pas als hij de bocht instuurt, merkt hij zijn vergissing. Slippend boort Porsche zich in een eeuwenoud muurtje, om dan met donderend geraas 50 meter langs de met keien bedekte helling omlaag te storten en tot stilstand te komen in de bedding van een smal stroompje. Er volgt een explosie, gevolgd door een uitbarsting van vlammen. De motorrijder met de gele helm en tatoeages op zijn armen van bijlen, zwaarden, skeletten en druppels bloed, stopt langs de weg. Hij blijft even staan kijken naar het brandende wrak, stapt op, geeft gas en is al snel uit het zicht verdwenen. Hoofdstuk 1. Absoluut hoogtepunt van het Smartlappenfestival. Sneeuwklokje in een dor en doods winterlandschap. Slagroomsoes in een winkel vol taaie speculages, roept Theo enthousiast uit. Je was echt geweldig gisteravond. Hij draait zich naar Marjan toe en geeft zijn lief een steelge knuffel. Zij kreunt en moppert dat haar hoofd op barsten staat. Ze hebben de vorige avond het succesvolle optreden van het Smartlappenkoor Goedgebekte Keitjes gevierd. En dat feestje is behoorlijk uit de hand gelopen. Theo heeft duidelijk nergens last van. Die Armand van jullie leek me altijd een dooie pier, maar zoals hij op het eind van de avond de hele zingende kroeg vanaf de toog stond te dirigeren, respect. Weten journalisten niet wat een kater is? Mompelt Marjan, terwijl ze haar hoofd onder het dekbed verstopt. Een journalist die niet tegen drank kan, is als een stuntvlieger met hoogtevrees. Zal ik een aspirintje voor je pakken? Weet je trouwens dat Armand me complimenteerde met mijn bijdrage aan het Amersfoortlied? Voor respect en grenzeloze trouw, Amersfoort, ik hou van jou, galmt Theo. Hij zat gewoon te slijmen omdat we een tekort hebben aan bassen. En als je nu je waffel houdt, dat helpt meer tegen mijn hoofdpijn dan een hele doos paracetamol. Tja, het artiestenleven is hard. 'S avonds de roem, 's ochtends de koppijn, constateert Theo, nog steeds even opgewekt. Weet je, ik zat te denken, een carrière als soloartiest, zou dat niets voor je zijn? Niets kwaads over al die andere lieve mensen in het koor, maar jij stak er bovenuit, als Michael Jackson boven zijn broers. Op dat moment gaat zijn mobiele telefoon. Theo kijkt verstoord naar het toestel dat op het kastje naast zijn bed ligt. Het geluid van het mobieltje snijdt door het hoofd van Marjan als het gejammer van een niet gestemde viool. Ze probeert met haar handen op haar oren het geluid tegen te houden en duikt nog dieper weg onder het dekbed. Waarom heb jij een krolse kap als ringtoon? En ik dacht dat je vrij had. Heb ik ook. Misschien is het Anouk. Heb ik je al verteld dat Diewertje thuis kwam en dat Anouk het hele huis had opgeruimd? Verliefdheid doet vreemde dingen met een mens. Vertel mij wat. Ik had ook gewoon in alle rust in mijn eigen bed kunnen liggen, zonder verhalen over je ex aan te moeten horen, antwoordt Marjan. Over mijn dochter, dat is wat anders. Theo heeft zijn mobiel gepakt en ziet de naam op het display. Krijg nou wat, het is Nelleke. Welke Nelleke? Nelleke Schonewille. Je weet wel, die voor de krant alle BA's volgt. Weet dat flauwe kulmeisje niet dat jij vandaag vrij bent, moppert Marjan. Theo neemt zijn oproep aan. Goedemorgen, Nelleke. Je weet dat ik vrij ben. Ik vind het zo vervelend om je te storen, stamelt de redacteur Entertainment News op haar kenmerkende, naïeve toon. Het is in opdracht van de bonbon. Zij komt vanochtend later. Hoezo dat dan? Vraagt Theo. Hij kan zich niet herinneren dat eindredacteur Cecile Broekema, die haar bijnaam op de redactie dankt aan haar mierzoete parfum en felgekleurde mantelpakjes, ooit het begin van een werkdag heeft gemist. Dat zei ze niet, alleen dat er sprake was van een noodgeval. Een noodgeval waardoor zij niet naar de redactie kan komen, precies. Dus geen noodgeval waarvoor mijn aanwezigheid op de redactie vereist is. Heb je het nog niet meegekregen dan? Nelleke heeft haar schuchterheid afgelegd en klinkt opgetogen, alsof ze een date heeft met een wereldbekende filmster. De schilder Marinus heeft verf over wethouder Kunnen heen gegooid. Marinus heeft wat? Roept Theo uit. Hij gooit het dekbed van zich af en gaat rechtop zitten, wat hem door Marjan niet bepaald in dank wordt afgenomen. Begin nooit een relatie met een journalist, hoort Theo naast zich. Een loodgieter, een schoolmeester, voor mijn part een zakenman, maar alsjeblieft geen journalist. Daar komt alleen maar ellende van. Zeker 's ochtends vroeg, als je een kater hebt. Vertel, dringt Theo bij Nelleke aan. Wethouder Kunnen liep vanmorgen naar het gemeentehuis toen Marinus uit het niets opdook. Hij kieperde een heel blik verf over de wethouder heen. Zijn dure Armani-pak is geruïneerd en zijn kapsel heeft opeens een heel andere kleur. Wat voor kleur? Lacht Theo. Een regenboogkapsel. Marinus heeft flink zitten mengen. Volgens Keinieuws zei hij dat Kunnen als wethouder van kunst en cultuur nu eindelijk kon voelen wat echte kunst inhoudt. Keinieuws? Theo vindt Kunnen een ijdel mannetje en heeft geen hoge pet op van diens kunstbeleid. Maar de naam van hun concurrent werpt een flinke schaduw over de vrolijke gebeurtenis. Kijk maar op hun website, zegt Nelleke. Roel Friso heeft een kort verslag gemaakt en ze hebben een foto van de verfaanval. Blijf even aan de lijn. Theo springt uit bed en pakt zijn laptop, terwijl een zacht gesnurk aangeeft dat Marjan zich weer in de armen van Hypnos, de god van de slaap, heeft gevleid. Op de homepage van Keinieuws toont een grote foto hoe wethouder Kunnen een regenboogverfstorm over zich heen krijgt. De fotograaf heeft het moment perfect getroffen. De wethouder heeft de ogen stijf dicht van de schrik. Zijn mond is wijd opengesperd, wat doet vermoeden dat in zijn ontlasting de komende dagen rode, oranje, gele, groene, blauwe, indigo en violette tinten niet zullen ontbreken. In het korte bijschrift wordt de dater omschreven als de excentrieke stadsgenoot en schilder Maarten Tienes van Loo, beter bekend onder de naam Marinus. Heb je het gezien? Hoort Theo Nelleke vragen. Hoe wist Keinieuws wat Marinus van plan was? Vraagt Theo zich af. Hij zal Roel Friese wel hebben getipt, vermoedt Nelleke. Dat steekt. Theo gaat er prat op dat hij een goede band heeft met de Marinus. Dat wil zeggen, als hij de schilder tegenkomt, biedt hij hem altijd een drankje aan. Waarom heeft Marinus geen contact met mij opgenomen? Moppert Theo. Wij zeggen toch altijd dat de Amersfoorder een degelijke krant is en Keinieuws een roddelblad, antwoordt Nelleke met enige schroom, omdat het succes van haar artikelen juist het tegendeel lijkt te bewijzen. Daar zit wat in. Hoeveel plezier hij ook aan de actie van Marinus beleeft, waarschijnlijk had Theo geprobeerd de schilder ervan af te praten. Hij weet hoe wanhopig Marinus ernaar verlangt om zijn imago als flamboyante losbol in te ruilen voor erkenning en status als serieuze kunstenaar. Hoewel, eerlijk is eerlijk, zijn werk daartoe nauwelijks aanleiding geeft. Ik denk dat je gelijk hebt, concludeert Theo. Maar waarom wil de bonbon dat ik hiervoor op mijn vrije dag naar de redactie kom? De koekenbakkers van Keinieuws zijn ons te vlug af geweest. Daar is niets meer aan te doen. Keinieuws heeft al meerdere berichten op X geplaatst, weet Nelleke. En ze gaan viraal op TikTok en Insta. Je weet hoe onze oplage onder druk staat en daarmee de advertentieinkomsten. Theo is stom verbaasd. Dit is een opmerking die hij niet uit de mond van Nelleke had verwacht. Ben je nog steeds jezelf of ben je getransformeerd in een bonbon? informeert hij. Hoe bedoel je? Laat maar. Vertel maar gewoon wat de bonbon heeft gezegd. We kunnen dit onderwerp niet laten liggen. Daarvoor is het veel te populair. Jij hebt kunstgeschiedenis gestudeerd en een goede band met Marinus. Hoe weet de bonbon dat ik een goede band met hem heb? Losbollen trekken elkaar aan. Wat zeg je nou? Hoe kom je daar nou weer bij? Dat was een grapje van Wesley. Het is de bedoeling dat jij met Marinus gaat praten over de achtergronden van zijn actie. Wat zijn bedoeling was, wat hij ermee wil bereiken. Richt je op je inhoud, zonder het te diepzinnig te maken. Vergeet vooral niet die verfaanval uitgebreid aan bod te laten komen. Misschien is hij nog wel meer van plan. Op die manier doen we recht aan het serieuze karakter van de krant. En pikken we hopelijk ook de nodige graantjes mee van het indrukwekkend aantal hits dat Keinieuws heeft weten te genereren. Theo slaakt een diepe zucht, maar hij weet dat tegenstribbelen geen zin heeft. Bij de Amersfoorter is de wil van de bonbon wet.